Deze morgen gaan we een psalm lezen, psalm 115. Het thema deze morgen, dat is Gods alleen de eer. Gods alleen de eer. En dat is aan de hand van psalm 115. We gaan de psalm lezen, ik lees hem uit de NBG 1951 vertaling. Niet ons, o Heere. Niet ons, maar uw naam geef eer. Maar om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen, de volkeren zeggen, waar is toch hun God? Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, maar ze tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis van Aaron, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere heeft onze gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal zegenen het huis Israëls. Hij zal zegenen het huis van Aaron. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. Kleine, zowel als grote. De Heere mogen u vermeerderen, u en uw kinderen. Gezegend zijt gij door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Niet de doden zullen de Heere loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald, maar wij... Wij zullen de Heere prijzen van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Het thema van morgen. God alleen de eer. We willen nadenken over deze psalm, psalm 115 die we net gelezen hebben. In deze psalm zie ik een viertal aspecten die de psalmist heel bijzonder bezighouden. Het eerste, dat is ook de titel. God alleen de eer. De dichter is heel duidelijk, heel beslist. Hij zegt, niet ons. O Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Dat zegt iets over de houding van deze dichter. Het is een houding van absolute onderwerping. Hij buigt zich voor het koningschap van God. Hij is ook heel bescheiden. En hij herhaalt zijn punt. Niet ons, niet ons. Hij cijfert zichzelf helemaal weg. Hij geeft God alle eer. En hij is bevreesd dat hij samen met anderen de eer naar zichzelf zou toetrekken. Iets wat zo menselijk is. Iets wat je zo snel herkent, misschien in je eigen hart of in situaties. Dat de eer gaat naar mensen toe. Dat is iets wat de psalmist weigert. Dat zei de Heer Jezus zelf. Later. Eer van mensen behoef ik niet. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer. We gaan straks na de prediking een lied zingen uit Johan de Heer. Jezus, uw naam zij de hoogste eer. In hemel, aard en lucht. Een ander lied zegt, geef Jezus eer, hem de hope der zondaars. Gods alleen de eer. Waarom dan? Hij zegt dat in vers 1. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Ik zie hier twee dingen die zijn benadering, zijn manier van doen, als pijlers ondersteunen. De goede tierenheid van God. Noem het synoniem de liefde van God. Alles is gebaseerd op de liefde van God in zijn betoog. En de tweede, de trouw van God. Sommige vertalingen, de Statenvertaling, zeggen de waarheid. God doet wat hij heeft beloofd. Je kunt op hem aan. De Bijbel staat barstens vol met beloften. Nummer 23 vers 19 zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen. Of spreken en niets volbrengen. Gods heiligheid garandeert de zekerheid van zijn belofte. God is onberispelijk. God is de heilige. Betekent dat hij niet op één punt, geen woord wat van God komt zal ledig wederkeren, staat er in Jesaja 55. En was het Maria niet die zei, wat staat van met de ontmoeting van de engel, want geen woord wat van God komt zal krachteloos zijn. Geen woord van God zal ter aarde vallen. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Het woord van God is zo'n absolute zekerheid. En nogmaals, de waarheid, de heiligheid van God garandeert dit. Het lijkt wel of de dichter die je meeneemt in zijn levenwereld. Als je die psalm zo rustig leest en op je laat inwerken. Er is heel veel gebeurd. Hij heeft veel meegemaakt. En hij kijkt terug. En hij wil ons meenemen in zijn belevenissen. En hij heeft die samengevat. En hij doet het eigenlijk met twee woorden. Liefde en waarheid. Hij heeft de levende God leren kennen. En hij is enorm dankbaar voor alles wat God heeft gedaan. God alleen de eer als hij terugkijkt. Ook als hij vooruitkijkt. Soli Deo Gloria. Dat is het eerste in deze psalm. Wat ik zie wat de psalmist zo bezighoudt. En er ligt een wereld achter. Het tweede noem ik in de versen 2 tot 7 de levende God. De levende God. De dichter is er vol van, zijn thema. En de feiten die hij waarneemt. En je zou bijna zeggen, dan barst hij los. In een paar woorden. En dat is wat een dichter doet. Het mooie van gedichten is dat ze zo gecomprimeerd zijn. Zo compact zijn. En waarheden communiceren, overdragen. die zo vol zijn, die zo gevuld zijn. Er zit zoveel in. En een goed gedicht hoeft niet lang te zijn, kan soms heel kort zijn. Maar het zegt zoveel. Dat is wat de dichter doet. Vers 2. Waarom zouden de volkeren zeggen, waar is toch hun God? Als je die psalm zo rustig leest, dan het lijkt erop of hij in één keer uitvalt. Waarom zouden de volkeren, hij kijkt best ver weg, rondom zich. Hij is niet gericht op zichzelf, zijn eigen situatie. Maar hij kijkt veel verder en hij ziet de wijdte en de rijkwijdte van Gods plan. Waarom zouden de volkeren, de landen rondom Israël, zeggen, en dan zegt de Bijbelvertaling daar, waar blijft hun God? Het zou niet waar zijn, het zal niet waar zijn dat ze dat zouden zeggen. Is God er wel? Valt er wel eer voor hem te behalen? De dichter geeft het antwoord. Hij is verontwaardigd. En hij schrijft als een vlammende getuige in vers 2. Onze God, zegt hij, is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Hij heeft een plan met je leven. En niemand kan hem tegenhouden. Als God werkt, wie zal het keren? Hij doet al wat hem behaagt. Sommige christelijke leiders hebben gezegd, God is soeverein. God is soeverein. Onze God is in de hemel. En dat is ook het Onze Vader, wat we mogen bidden. Wat de Heer Jezus ons toch geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Een liefdesrelatie met God. Vader mag je hem noemen. Onze Vader. Maar wel die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. De heiligheid van God noemen we als we met het Onze Vader bidden. En misschien zijn sommigen dat niet geleerd. Ik ben het wel geleerd. En persoonlijk ben ik van mening dat de Heer Jezus het heel duidelijk heeft geleerd. Ik weet dat er soms uiteenlopende opvattingen over zijn. Maar ik heb doorleefd in mijn eigen leven de kracht van dit gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. De dichter stelt eigenlijk, als hij zo, die luistert naar zijn omgeving, naar de volkeren, alles wat er gebeurt. En wat doen wij? Luisteren misschien ook naar onze omgeving. We horen misschien ook van alles zeggen, als we de Heer Jezus willen volgen, als we christen willen zijn. Dan komt misschien van alles op ons af via de media. Hoe gaan wij ermee om? Wat doen we ermee? De psalmist in zijn tijd, die gaat het weer leggen. Hij gaat het tegenin. Hij gaat het weer leggen. In feite stelt hij de zaak ligt totaal anders. Maar hij onderbouwt het. Het is geen loze kreet. En hij gaat zelfs op detailniveau af. Hij noemt 7 argumenten. Misschien heb je ze al zien liggen. 7 argumenten, daar komt hij mee aanzetten. Als je dan kijkt naar de volkeren rondom. Als het erom gaat. Onze God, wie hij is. In vers 5 lezen we. Ik moet eerst vers 4 lezen. Vers 4. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Het werk van mensenhanden. Indrukwekkend. Indrukwekkend. Als je naar musea toe gaat en je kijkt, veel van wat je vindt in musea heeft te maken met godsdienst. Heel veel dingen. En er zitten zulke kunstvaardige zaken tussen. Heel bijzonder. Het werk van mensenhanden is niet niks. En toch zet de dichter het op zijn juiste plaats. Want wat een schril contrast met de levende God. De schepper van de hemel, van de aarde. 7 argumenten. In vers 5, de eerste. Ze hebben een mond. Die afgoden dus, hè. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Dan kun je heel simpel zeggen, ze zijn stom. Dat is een eerste argument. Ten tweede, ze hebben ogen. Maar zien niet. Ze zijn blind. Het tweede argument. Het derde, in vers 6. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze zijn doof. Het vierde argument. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Onvoorstelbaar in het voorjaar. Ze hebben geen reuk. Het vijfde, in vers 7. Hun handen, maar ze tasten niet. Ze zijn gevoelloos. Het zesde, hun voeten, maar ze gaan niet. Ze verzetten geen stap. Ze zijn onbewegelijk. Ik noem het, ze zijn verlamd. En dan zijn laatste argument. Ze geven geen geluid met hun keel. Het blijft doodstil. Dat is wat hij waarneemt van deze afgoden. Er komt gewoon niks uit. Het is dode materie. Dan als volgende. Het grote contrast. Mijn derde punt is, heb ik genoemd, vertrouw op de levende God. De versen 8 tot vers 11. Vertrouw op de levende God. De tegenstelling. Hij komt met een profetische uitspraak, daar begint hij mee. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Dat is een harde uitspraak. Maar het is profetisch. Het is Gods woord. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Als je op die afgoden gaat vertrouwen, dan is dit het resultaat, zegt hij. Er komt niks uit. De Bijbelvertaling zegt hier, zullen hun evenbeeld worden. Dat is het uitzicht voor de volkeren rondom hem. Dat is wat de psalmist schetst. Een leven zonder de levende God komt hier tevoorschijn. In onze dagen zijn de afgoden misschien heel anders. Maar het principe is gelijk. Als je rondom je kijkt, is de vergelijking hetzelfde. Wat adviseert de psalmist? Hij gaat verder. En ik zou bijna zeggen, zijn stemming slaat om. In een jubelstemming. Hij is bezig met wat hij waarneemt rondom zich. Die goden, afgoden. En nu slaat zijn stemming om. En hij komt met een veelvoudig advies. In vers 9. Israël, vertrouw op de Heer. En Hij is hun hulp en hun schild. Gods uitverkoren volk. En als je dan nadenkt over Israël, als je alleen al het woordje Israël noemt, dan denk je aan de hele Bijbel. De natie Israël, zoals die ontstaan is in het Oude Testament. De God van Abraham. het nageslacht van Abraham. De hele geschiedenis, alles wat ze meegemaakt hebben, waar de Bijbel vol van staat. Elk hoofdstuk in de Bijbel lees je wel iets over Israël. De meeste hoofdstukken gaan over Israël. Gods handelen met Israël in het Oude Testament is enorm. Deze natie. En God noemt het zelf een bijzondere natie. In het Oude Testament dacht ik Deuteronomium 4. Israël, met die hele geschiedenis, vertrouw op de Heere. Vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Dan vers 10. Gij huis van Aaron, de priester, de hoge priester, maar ook zijn medewerkers, zou ik bijna zeggen, de gewone priesters. Het priesterschap, de bijzondere taak, de gebedsmensen die tussen beide traden, tussen God en de mensen. Gij huis van Aaron, de leiders, vertrouwt op de Heer. Hij is hun hulp en hun schild. Dan wordt het meer persoonlijk. Gij die de Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Dat is voor mij, dat is voor u, voor jou. Als je de Heere vreest, als je je knieën voor hem gebogen hebt, vertrouw op hem. Hij is hun hulp en hun schild. Dit gaat, deze versen die we net gelezen hebben, de versen 8 en vers 11, gaat zuiver over vertrouwen op de levende God. Met grote aandrang moedigt hij aan Israël. Die geweldige natie die zoveel heeft meegemaakt, die zo'n geschiedenis heeft achtergelaten, die zo'n bewijs geleverd heeft. Zie het Oude Testament. De geestelijke leiders worden geadviseerd, maar ook ieder die de Heere vreest. God je helper. God je verdediging. Dan komt natuurlijk de vraag naar boven. Wie is deze levende God? Dat de dichter zo volhoudt. En zo aandringt om op te vertrouwen. Het enige wat hij kan doen is adviseren. Hij kan het niet vervangen. Hij staat daar. Het enige wat hij doet, hij moedigt aan. Hij adviseert. Het vierde punt hebben we genoemd de zegenende God. De zegenende God, de versen 12 tot 18. Wat is er gebeurd? Hoe is het mogelijk dat deze dichter zo moet aandringen en probeert uiteen te zetten de dingen die hij ziet, de dingen die voor hem heel scherp zijn, de dingen die voor hem heel stellig zijn, de feiten die hij op een rijtje heeft staan, de feiten in de Bijbel die hij naar voren haalt? Door de zonde hebben we een misplaatste voorstelling van God gekregen. Onze voorstelling van God is totaal misplaatst. Jesaja 59 zegt. Ik zal het even opslaan. Jesaja 59. Een belangrijk vers in de Bijbel. Zie, de hand des Heeren is niet te kort om te verlossen. God kan ingrijpen, geen enkel probleem. En zijn oor, niet te onmachtig om te horen. Zie je het contrast met de tegenstelling met wat we net lazen. Zijn oor, niet te onmachtig om te horen. Het probleem ligt niet bij God. Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Er is een vervreemding, noemt het Oude Testament, Efeze. Wat er gebeurd is. Er is een kloof ontstaan. De mens is verduisterd in zijn verstand, zegt Efeziërs. vervreemd van het leven Gods. Hij is een vreemde voor God geworden. In plaats van een persoonlijke liefdeband, een directe communicatie, een één-op-één relatie, is er een afstand gekomen. En in deze psalm vind je dat terug. En de psalmist die ziet dat. En hij wijst daarop. En het is iets wat universeel is. Het is zonder aanzien des persoons. Romeinen zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We missen het gewoon. En zonde is missen. Zondig is het doel missen. We missen de heerlijkheid. Waar is de heerlijkheid van God gebleven? Daar draait het om. Gods bedoeling, Gods plan. We zien dat met de tabernakel. We zien dat met de tempel. En we gaan dat zien met het nieuwe Jeruzalem. Gods heerlijkheid. De Heere al daar. Gods in het midden. Als we samenkomen, dan kijken we misschien naar de buitenkant. Dan kijken we misschien naar de aantallen. Maar God kijkt niet naar de aantallen. Hij kijkt in hoeverre kan mijn heerlijkheid neerdalen. De tabernakel was een heel klein gebouwtje. En ja, ik heb de afmeting niet precies in mijn hoofd, maar het is niet groot. Het was mobiel. Het was demontabel. En ze hadden allerlei personeel had God aangesteld, die de levieten die taken hadden om dat netjes geordend te regelen. En dat ging, daar zat vaart in als ze moesten vertrekken. Het was goed opgebouwd. Alle details waren door God geregeld. Het was een kleine plek, maar de heerlijkheid van God was er. God was aanwezig. Iedereen wist het. Later de tempel van Salomo. Gods heerlijkheid daalde neer. En de priesters konden niet daar blijven staan. Ze moesten naar buiten gaan. Gods aanwezigheid. En het persoonlijke, het kennen van God heeft te maken met het ervaren van zijn aanwezigheid. In de geest. De zegenende God. God verlangt er zo naar te zegenen. En onze voorstelling, ons verstand van nature is verduisterd. We zijn verblind. De Satan heeft de zinnen verblind. Ons gedachtenleven heeft hij bestookt. En er gaat geen dag voorbij of hij doet dat. Met iedere christen. Met mij. Met u, met jou. Hij is daar voortdurend mee bezig. Efeziërs spreekt over de brandende pijlen van de boze. We hoeven geen illusies te hebben. En dan verstaan een wereld die op zijn kop staat, waarvan alles gebeurt, waar mensen vertwijfeld zijn, niet meer begrijpen wat hier aan de hand is. Dit is de reden. Er is een tegenstander. Er is een vijand die Gods plan wil verstoren en bederven. Maar het goede nieuws, de zegenende God. En Jezus Christus is een geweldige overwinnaar. We gaan verder in onze psalm als we lezen vers 12. De Heere heeft ons het gedacht. Zie je? God denkt aan mij. Soms, ik heb dat zelf, dat periode gehad. Is God mij misschien vergeten? Ben ik niet meer belangrijk voor hem? Is die gestopt met zijn werk in mijn leven? Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Die gedachten kunnen opkomen. Ik heb er last van. Misschien jullie niet, maar ik heb er last van. Maar het is niet waar. Het is een leugen. God is volmaakte liefde. Hij verlangt te zegenen. Hij wil één ding doen. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben gekomen opdat ze leven hebben. Overvloed. Hij wil zegenen. Hij is genadig, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van de goede tierenheid. Lezen we in het Oude Testament. En lezen we Efeziërs. Om zijn grote liefde. Waarmee hij ons, waarmee hij mij heeft lief gehad. Waarom sta ik hier? Door de liefde van God. Door Gods liefde ben ik wat ik ben. Als zijn liefde niet in mijn leven was binnengedrongen. Dan was dat een duisternis gebleven. De Heer heeft onze gedacht. Hij zal zegenen. Hij verlangt te zegenen. Hij zal zegenen het huis van Israël. Denk aan de hele geschiedenis, de hele Bijbel heen. En wat nou door gaat lopen in de toekomst. Hij zal zegenen het huis Israëls. Hij zal zegenen het huis van Aaron, de priester, de hoge priester. Maar dan komt het, vers 13. Hij zal zegenen wie de Heer vrezen. Kleinen, zowel als groten. God heeft geen aanzien als persoons. De Heer mogen u vermeerderen, u en uw kinderen. Laat de kinderen niet vergeten. De kleinste onder ons. God wil ze zegenen. De gezinnen. Dat is een machtige getuigenis in deze tijd, de gezinnen. Het is zo kostelijk om gezinnen te zien. Die, wat de Heer Jezus, wat een liefde wat de Heer Jezus is. Wat de kinderen ja, er helemaal in meekomen en meegaan. Is zoiets kostbaars, ook in onze tijd. Gezegend zijt gij door de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De schepper van alle dingen. En wat doet God in ons leven? Zo is dan wie in Christus is, 2 Korinthe 5, vers 17, een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Als God in je leven iets begonnen is, is dat een nieuwe schepping. De wedergeboorte is het begin van Gods werk in onze levens. Het ontvangen van het leven van Christus in ons. De wedergeboorte ontstaat doordat het woord van God in de diepte van ons hart iets geraakt heeft. Iets geschapen heeft. God sprak. Er zij licht. Er was licht. God spreekt door de Bijbel. Er gebeurt iets. God verandert een mens. Gezegend zijt gij. Mooi, hè? Je bent gezegend. Door de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is de hemel van de Heere, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. God is in de hemel. Daarom bidden we onze Vader, die in de hemelen zijt. Hij is er. We zien hem niet. Hij is er wel. Onze Vader, die in de hemelen zijt. De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. En vers 17, niet de doden zullen de Heer loven. Niemand wie in de stilte zijn neergedaald. Daar vindt God geen eer. In die zin, hè? God wil iets anders. Dat is niet zijn bedoeling. Dat is niet waar hij op uit is. Daar worden we mee geconfronteerd, maar daar is hij niet op uit. Maar wij, daar zag hij, wij zullen de Heer prijzen van nu aan tot in eeuwigheid, zegt vers 18, halleluja. Paulus zegt het anders. Paulus vat het samen. In wezen in één belofte. En die belofte werkt hij uit in een hele brief. Nou, pas Paulus steengoed is in om iets, om heel veel te zeggen in heel weinig woorden. Efeze. En daarmee wil ik afsluiten. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Aan wie schrijf je dat? Schrijf je dat aan de heiligen. Dat zijn wij. Dat ben jij. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je redder en heiland, dan ben je een heilige in zijn ogen. Omdat hij een nieuw werk in je leven doet. In Christus ben je een heilige. En gelovigen staan er ook in Christus Jezus. Nooit los van Christus. Dat is je plek, dat is je positie. De getrouwen is daar, de gelovigen. Die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dan komt het verder wat ik bedoel. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, schrijft hij aan de Efeziërs, en over de hoofden heen aan de gelovigen alle tijden, die ons met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Er is een volheid van zegeningen. God geeft en hij geeft en hij geeft. Waarom? Hij houdt van ons. Hij wil iets geweldigs in ons leven doen. Hij wil zichzelf verheerlijken. Hij wil uiteindelijk de eer krijgen dat we zullen kunnen getuigen. Dit was Gods werk in mijn leven. Gods alleen de eer. Niet ons. Maar uw naam, zij eer. Mag de naam van de levende Heer in onze levens persoonlijk. Zoals we hier zijn. Maar ook degenen die meeluisteren, die meekijken via het internet. Mag die naam van hem verheerlijkt worden. Ik snak ernaar. Ik verlang ernaar. Amen.